Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters, vroeger zei men nogal eens, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Nou is dat helemaal verdwenen in ons land, hoewel hier op Urk, daar wil dat nog wel eens wat wezen tussen twee kerken natuurlijk. Maar er staat natuurlijk niet voor niks in de Bijbel dat wij geen ongelijk span, geen juk moeten aangaan met een ongelovige. Dat is een ouderwets beeld uit de landbouw. Dan zie je zo twee van die ossen, dat zijn gesneden stieren, of twee koeien, maar mee ossen meestal, of twee paarden, die naast elkaar lopen en daarachter is dan een ploeg of een eg, een of ander landbouwinstrument. Maar als ze elkaar niet liggen en ze gaan tegen elkaar schoppen en trappen en zo, en de een die gaat naar rechts en de ander gaat een beetje naar links, dan gaat alles fout en loopt alles in het honderd. Dan zie je geen enkele mooie voren meer en dan gaat dat helemaal naar de Filistijnen. Dat geldt natuurlijk ook in een hele andere mate, op een hele andere manier. Als je trouwt met iemand bij wie je helemaal niet past. Daar wordt tegenwoordig veel te makkelijk over gedaan. Ze zitten al onder een dak voordat ze elkaar kennen. En ze liggen al in bed voordat ze weten wie we zijn. Vroeger was het de gewoonte om een hele lange verkerings- en verlovingstijd te hebben. En daar zat wel iets goeds achter, ook iets verkeerds. Maar het goede was dan in ieder geval dit. Je leerde elkaar kennen en elkaars achtergrond en elkaars cultuur en elkaars familie en gezin. Het moet ook echt een beetje klikken. En het moet passen. Het typerend voorbeeld is de geschiedenis van Mozes en Zippora. Moshe, de uit het water getrokkene. Weet u nou wel? Van dat biezen kistje. En daar legt die moeder dat kind, dat jong, in dat biezen kistje. De Nijl in, bij de Nijlkrokodillen. En ze bidt, o God, die lucht en wolken en winden wijst spoor en loop en baan. Wilt u alstublieft ook voor Moshe wegen vinden waar langs zijn voet kan gaan. Wat de toekomst brengen mogen, hem geleid des Heeren hand. En dan wordt hij door die prinses opgepikt en dan wordt hij meegenomen naar het hof en dan groeit hij daarop in wijsheid en rijkdom en weelde en een hoge Egyptische cultuur. En dan wordt het een hoogbeschaafd en begaafd aristocratisch leider, Mozes, Moshe, maar hij heeft één ding, ja. Aanvankelijk is hij nogal temperamentvol, driftig. En dat blijkt als hij op een gegeven moment terecht diep verontwaardigd raakt, als hij een Egyptische slavendrijver, een van zijn volksgenoten, ziet afranselen. Dan ontsteekt hij in blinde woede en met zijn geweldige spierkracht slaat hij die Egypten naar dood. U moet bij Mozes niet denken aan een miserig mannetje, aan een slappe, klungelig type. Nee, Mozes was een enorme, grote, sterke kerel. Michelangelo heeft dat goed begrepen. Die heeft van Mozes, dat is een kunstenaar, die luisterde goed naar de schrift, net als Rembrandt. En hij heeft Mozes zowel gebeeldhouwd als geschilderd. En ik heb erbij gestaan bij dat beeld. Maar dan zie je een geweldige, grote, sterke vent. Oersterk mens. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet zomaar, want nou moet hij vluchten. De hele geheime dienst van Egypte, die zit achter de man. Hij gaat naar Midian. Dat komt zo ten noorden, noordoosten van Egypte ligt dat. In een hele woeste, wilde streek. Waar hij zo'n 40 jaar wordt opgeleid. Midian, de waterput of de borrelende bron. Zo heet dat letterlijk. Centrum van een eenvoudige herderscultuur. En daar zit inderdaad een bron en zo. En daar komen dan een aantal dochters, 7 stuks, van een of andere priester uit de Jethro. En die komt bij die put. Over die Jethro is ook nog wel het een en ander te vertellen. En wat herders komen daar en zo. Dat is ruig volk. En nou ja, normaaliter moeten die vrouwen dan wijken voor het recht van de sterkte. Weg, weg, wij eerst. Maar dan komt Mozes. En die jaagt die kinkels weg. Hij zegt wegwezen. En die komt voor die vrouwen op. Mozes wordt klaargestoomd daar in Midian in een soort stoomcursus voor zijn grote levenswerk. Middelaar worden van het oude verbond. De Messias van Israël, laat ik maar zeggen. 40 jaren, wat een school zeg. En elk jaar een klasje verder. En die meisjes die komen wel heel vroeg thuis deze keer. Jullie zijn ook vlug terug, zegt Jethro. Nou vader, dan moet je toch eens horen joh. En dan vertellen ze van die sterke Egyptische kerel die grove herders heeft weggejaagd en hun in hun recht en in hun waarde heeft gelaten. En hoe gaat dat dan? Nou, heb je hem dan niet even meegenomen? Beetje gastvrijheid kan toch geen kwaad, hè? Nou, vlug, vlug, en ze gaan hem halen. Of misschien is hij wel gelijk meegekomen, hoe dan ook. Ik probeer het dicht bij u te brengen. En dan trouwt hij daar met een van die 7 meisjes. Verliefd, verloofd, getrouwd, die waren Zippora. Zippora. Haar vader is een priester, er is daar wel godsdienst. Alleen de God van Israël is er niet. Besnijdenis is er ook niet bekend. Wat voor godsdienst dat nou precies geweest is, is altijd moeilijk terug te vinden. Maar terwijl die aristocraat schaapherder wordt, moet hij leren lijden met een lange ei en een korte ei. Dat gaat altijd samen. En in dat stukje goddelijke vormingswerk neemt de tekstgeschiedenis een centrale plaats in. In die 40 jaar wordt die driftkikker, het staat letterlijk in de Bijbel, de zachtmoedigste mens van de wereld. Hij wordt beste vrienden met zijn schoonvader Jethro, heeft er zijn huisje, krijgt er zelfs een kind. Huisje, boompje, beestje, alles gaat zoals je dat zou wensen, nietwaar? Gerson, dat betekent vreemdeling al daar. Jongen, dat heeft hij goed onthouden, die Mozes. Vreemdeling al daar, hoort u het? Namen kunnen wat zeggen. Tegenwoordig heten ze vlinder en lente en weet ik veel, maar... Vreemdeling al daar, ondanks heel zijn Egyptische opvoeding en ondanks al die jaren wist hij nog steeds, ik ben een vreemdeling hier beneden en hier op aarde. Dat besef is bij heel veel christenen steeds meer aan het slinken helaas. En we zijn steeds drukker met al onze aardse dingen en kassie kijken en bakken in de zon en allemaal feesten en zo, dan de zaken van de eeuwige waarde. Nee, je mag niet, je hoeft je niet weg te stoppen. Je mag lekker genieten van het leven en eten, ook als het goede dingen voor je heeft. Maar het gaat wel alles op zijn tijd en alles op zijn plek. Mozes wist, hier is mijn vrouw, hier is mijn huis, hier is mijn kind, hier is mijn schoonfamilie, hier is mijn werk en mijn opleiding, maar toch een vreemdeling. Al daar, mijn thuisland is elders. Kijk maar in Hebreeën. Hij heeft er toch bijna 40 jaar geleefd. Maar dan gaat het gebeuren op de 8e dag, zoals iedere rechtgeaarde Israëliet zou doen en moet doen. Tegenwoordig wordt dat natuurlijk helemaal afgekeurd door de wereld. Moet hij zijn zoontje Gerson besnijden. Zippora ziet dat. En Zippora wordt kwaad. En Zippora wordt spinnijdig. Ze gruwt ervan. Je kunt je indenken hoe dat zo ongeveer gegaan moet zijn. Wat is dat nou, Moshe? Wat ga je nou doen? Moet dat nou echt? Dat is zo'n klein kind, zeg. Dat is folteren. Je pijnigt dat kind. Het is nog maar een baby met dat scherpe stenen en mes en dat bloed en dat gekrijs van die kleine. Oh, Moshe, kappen. Wat voor God is dat van jou en wat voor verbond is dat, joh? Vindt hij het soms fijn om babytjes zo te pesten? Ze vindt het een griezelige ceremonie. Verbond, verbond, onzin, vrijheidsberoving. Je hoort de hele wereld om je heen het roepen vandaag de dag. Allemaal tegen besnijdenis. Verminking. Die ruzie is blijkbaar zo hoog opgelopen dat ze op een gegeven moment geschreeuwd moet hebben. Je kunt me nog veel meer vertellen, Moshe, maar geen haar op mijn hoofd dat er ook nog maar over denkt als dat ooit nog ene keer zou voorkomen dat we een kind krijgen, een jochie, dat dat besneden wordt. No way. Al zou ik 12 zonen krijgen. Dan wordt het weer een tijdje rustig in huizen Mozes. Maar op een dag, dan meldt zich de komst van de tweede. En dan begint ze, ja, nou doet ze natuurlijk even iets anders. Herkenbaar, waarschijnlijk. Moshe, zo 's avonds in bed liggen ze misschien, Moshe. Wat dat kind betreft, voel eens, ja, leeft. Voelt zo zijn voetje. Als het nou een jongetje is, hè. Dan hoeft dat besnijden toch niet, hè? Steeds weer. Dag in, dag uit. Steeds feller en steeds scherper. Dan komt de tweede. Het is een jongetje. Eliezer. Eliezer. Mijn God is hulp. Eliezer. Prachtige naam. Maar om des lieven vredes wil gooit Mozes het maar op een akkoordje. Ja, die verleidelijke vrouwen ook natuurlijk. Nou ja, die besnijdenis kan altijd nog. Laat maar even lopen. Een schoolvoorbeeld van veel moderne huwelijken. En zeker als het om geestelijke zaken gaat. Het is allemaal loven en bieden geworden. Er zijn heel veel halve spannen en ongelijke spannen. Het is schikken en plooien. Het is ook moeilijk. Ik zal de laatste zijn die er iets van zegt. Ik ben bloedfel tegen echtscheiding. Het kan van de week zo zijn dat er 3 van mijn kinderen, gelukkig nog geen van 5. Maar het is heel ingewikkeld. Mozes gooit God niet opzij. Maar ja, overmacht, hè. Dominee, u weet hoe dat gaat, hè. Ja. Eva bij Adam, overmacht, hè. De vrouw die gij mij. Delila bij Simpson, overmacht, hè. Zippora bij Mozes. Maar ja, het is eigenlijk geen overmacht. Het heeft te maken hier met klein geloof en ongeloof en onbegrip. Onbegrip misschien wel het meest. En bij Mozes met een gebrek aan op de juiste manier leiding geven en uitleggen en verklaren en proberen zijn vrouw daarbij te betrekken. Het is, nou ja, hij wordt in ieder geval aansprakelijk gesteld vanwege die nalatigheid. Het is wel degelijk nalatigheid en slordigheid, hè? En dat zie je bij de doop ook tegenwoordig. Doopten wij er jaren terug tientallen in diensten. Het is nu heel af en toe. En trouwerijen zie je ook al bijna niet meer. Hoe is het bij ons dan? Het is actueel, hè? Maar het volgende deeltje, dan denk ik, zou dat ook nog gebeuren? Want dan gaan ze op reis en het is een nacht. En Mozes, daar gaan ze, jongens. Mozes, besneden. Zippora, Gersom, besneden. Eliezer, onbesneden. Hij moet zijn levenstaak gaan vervullen. Hij moet Israël uit Egypte gaan leiden. Hij neemt zijn hele gezin mee op weg naar de plagen. En naar de farao, naar huis, Israël. Met de staf van God waarmee hij die tekenen moet doen. Dan komen ze op een gegeven moment bij een soort herberg, noem het maar een raststätte of zo, in Duitsland of in Zwitserland of Oostenrijk. Een rustplaats en nou ja, u gaat dat uitpakken. Afzadelen in dit geval, alles naar binnen, uitrusten, eten, drinken, de nacht doorbrengen in het nachtverblijf. En dan staat er in de nieuwe vertaling, de Heere kwam hem tegen en zocht hem te doden. En in de oude vertaling staat hetzelfde, de Heere kwam hem tegen en zocht hem te doden. Noem het maar een soort verbondsherinnering. Hardhandig wordt hij aan zijn geloofsplicht gehouden. Kijk, God gaat ook voorbij, staat er in de Bijbel. Ezechiël, die baby langs de kant van de weg. En dan gaat hij voorbij. Dat betekent niet dat hij voorbij gaat in de zin van... En weer doorloopt. Maar hij raapt dat kind op en hij wast dat en hij doet van alles... Hij raapt je op. Voorbijgaan is Pascha. In het Hebreeuws. Paaslam. Bloedlam. God komt voorbij. Dan ben je dankbaar als hij je opraapt. En met het bloed van Jezus al je zonden verzoend en reinigt. Maar nou komt hij hem tegen. Is God u wel eens tegengekomen? Broeders. Is God u wel eens tegengekomen? Mij wel. Ik heb gevloekt. God je tegenkomt, dan probeert hij jou ergens van te overtuigen, van je zonden en je schuld, dat je ontdekt van jongens, dat is helemaal niet goed gegaan bij mij. Hoe gaat dat? Hij krijgt het benauwd. Weet je het nog, Mozes, die besnijdenis? Hij krijgt het benauwd. Hij krijgt last van zijn geweten. En u weet, geweten, ik heb het wel eens gezegd. Bij de catechisanten schreef ik dan. Zat er hier een klein spiegeltje, daar kon ik zien wat ze allemaal uitspookte achter me. En dan schreef ik hier, ge, streepje, hoofdletters, W, E, T, streepje, kleine letters, N. De wet in je binnenste, dat is het geweten. Krijgt last van zijn geweten. De doodschrik om zijn hart. Hij ontdekt dat hij een mens is. En dat hij een mensenbehager is. En dat hij meer Zippora wil behagen dan zijn God. Hij krijgt het zo benauwd. En nou ja, op de een of andere manier waarschijnlijk hartklachten. Hij komt Mozes tegen om hem te doden. Hij sterft bijna. Die verloren zoon. Hoeren en tollenaars die tot zichzelf gebracht werden door de Heilige Geest. God kwam hem tegen. De Vader komt weer in zich, in het hart, in je gedachten. Het is wel eens gebeurd in je leven. Mag je best eens om vragen, oh God, kom me af en toe ook maar tegen. Want ik laat u veel te vaak los. Mozes tot zichzelf gebracht. Diep in zijn hart en zijn gedachten. En Misschien was het wel een ziekte te zien. Nou ja, ik weet het niet. Een engel met een zwaard. Maar in ieder geval. En Zippora heeft het. Hij gaat daar door de crisis. Door de enge poort. En hij ligt daar. Au, au. Ik sterf. En hij wordt man van God. In dat nachtelijke donker zijn ze aan het redeneren. Zippora, ik heb mijn God gekozen. Zippora. Eliezer moet besneden hoor. Anders sterf ik. Dan is het uit tussen God en ons. Dan is het uit tussen jou en mij ook. Ik moet de Heere God gehoorzamen. Anders gaat alles kapot. Anders eindigt het met de dood. Ik ben zo moe. En misschien slaapt hij wel buiten bewustzijn. Zie het voor je. Zippora. Het moet besneden. Hoe oud zal het jochie geweest zijn? Klein, 3, 5, 7. Ik weet het niet. Dan zakt hij weg. En Zippora ziet daar haar bruidegom, haar man, haar liefste. O, Moosje. En ze pakt zo'n stenen mens en ze pakt dat kind beet. En hoe oud het ook is geweest. En ze besnijdt die jongen huilend en gruwelend. En ze vindt het een verschrikking. En als ze klaar is, dan smijt ze, staat er in het Hebreeuws, is smijten. Met kracht smijten, met blinde woede, die voorhuid, dat stukje vlees, dat bloederige stukje zo tegen Mozes' voeten. Weet je wat je bent? Bloedbruidegom ben je. Bloedbruidegom. En Mozes komt weer bij. En Mozes knapt weer op. En Mozes herleeft weer. En Mozes krijgt weer rust, rust mijn ziel. Gaan we straks zingen na het amen van de preek gelijk. 179, rust mijn ziel. Uw God is... Ja, Mozes. Weg benauwdheid en weg angst. En de liefde gaat weer leven. In de liefde is geen vrees, staat in de Bijbel. Angst is waar geen liefde is. Op het moment dat het bloed van Eliezer vloeide. Vreemde story, hè? Luther die vraagt zich af bij de verklaring van dat stuk. Een schitterende verklaring van Genesis van Luther. Daar kan je echt alsof het gisteren geschreven is. Hij zei, je vraagt je toch af of Mozes dronken was toen hij dat opschreef. Dat is een belachelijk onnozel verhaal, stelt niks voor. Maar daarna komt er een schitterende uitleg. En zijn vraag is te begrijpen, bloedbruidegom, wat een woord. Ik zei het van de week tegen mijn vrienden, mijn vriendin. Een dominee zijn vrouw en ze zegt, wat is dat voor een afschuwelijk woord, Piet? Ik zei, ja, staat toch in de Bijbel, lieverd. Bloedbruidegom. Ze begreep niks van het verbond, Zippora. Ze begreep niks van het teken van het verbond, Zippora. Ze wilde Mozes. En ze heeft misschien nog wel gerekend op wat roem en eer van die leidsman in ontwikkeling. Hoewel, ze wist nog lang niet wat er allemaal moest gebeuren. Maar ze ontdekte nu wel, God is belangrijker voor hem dan ik. Sterker dan ik. Je hebt mensen die vragen dat wel eens. Ook zo gemeen eigenlijk. Hou jij meer van God dan van mij? Hoe is zo'n meisje gehad, ja. Een rare vraag. God is de belangrijkste, de hoogste, de levende, de opgestane. Als een opgestane uit de dood. Bloedbruidegom, roept ze. Ze bedoelt te zeggen, ik hou van je. Bruidegom, ik heb je zo lief. Ik heb je zo lief. En ik heb je terug, bruidegom. Maar altijd en altijd weer zal dat ellendige bloed ertussen zitten, tussen jou en tussen mij. Dat bloed van die besnijdenis, dat bloed van het verbond, die godsdienst van jou, die God van jou. En hij zwijgt. En hij zwijgt. En dan... Weet je wat, Zippora? Ga jij maar terug naar Midian. Echtscheiding. Aangevraagd. Ga jij maar naar je broers en je vader en die jongens en die herders. Ik hou van je, lieverd. Zal je het goed onthouden? Ik zal altijd van je houden. Maar dit gaat niet en dit wordt niks. En Mozes, geroepen tegen wil en dank van Abrahams zaad, aanstaand middelaar tussen Israël en God met al die beloften, krijgt het eerst Spaans benauwd vanwege zijn slapheid en zijn verbondsbreuk. En dan kwam God hem tegen. En hij kneust en hij breekt hem, totdat hij beleidt, Vader, wat gij doet is goed. Mozes lijkt op Abraham, grote belofte. Zaad als zand der zee en dan een kind, Isaac, en dan zegt God, geef maar hier. Gooi het zwaard er maar op. Hak zijn hoofd er maar af. Is God nou onbetrouwbaar? Nee hoor, Abraham. Maar God wil, doe wat ik u zeg, geloof mij op mijn woord. En pas wanneer het je om mij en mij alleen te doen is, u wil ik eren, u wil ik beminnen. O gij alleen, Heere, mijn grootste schat, dat geldt ook voor mij ook. Dan ben ik tevreden, zegt God. Dan zul je vrede hebben, dan zul je rust hebben, rust in je ziel. En dan zal ik je koning zijn. Moet door de dood heen, jongens. Moet door de dood heen in het leven af en toe. En dat maakt niet uit of wie nou, want de kennis wel zeggen, dat is zwaar. Nou, het is zwaar of niet waar. Of je nou christelijk gereformeerd of gereformeerd bent of hervormd of gereformeerd, allemaal geen klap uit. Het gaat voor allemaal hetzelfde. We moeten door de dood heen om door het leven te genaken. Zoals ik het wil in de wegen van mijn verbond en van mijn woord en van mijn wet. Al vindt men dat besnijden vandaag of dat dopen nog zo vreemd en nog zo gek. En dan wordt het inderdaad, hoe moeilijk dat ook is, delf vrouwen en kinderen het graf, neem goed en bloed mij af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in, Mozes, en erven koninkrijken. Want dat bloed, lieve gemeente, daar ga ik dan naar het slotakkoord. Want dat bloed van Eliezer, van die besnijdenis. Mensen zeggen wel eens, ook in die wat meer evangelische kringen, heeft niks te maken dopen met de besnijdenis. Nou, wel degelijk. Dat bloed van dat voorhuidje, dat is een klein stukje, dat is een pars pro toto. Maar eigenlijk betekent het, ik zou je helemaal in stukken moeten snijden. Je zou moeten sterven. Je hebt het kruis verdiend. Vandaar die besnijdenis. Ik laat je nog in leven, dat is mijn verbond. Genadeverbond tegelijk, ik laat je nog in leven. Je hoeft maar een klein stukje bloed hoef ik maar te vloeien. Maar dat wijst naar het blam van God, naar de Heer Jezus Christus. Wiens bloed totaal vloeide en die helemaal aan het kruis moest sterven. Begrijpt u? Dat bloedrode kruis van Christus wordt verkondigd. In wie al Gods belofte ja en amen zijn. Dat bloed dat we hadden moeten sterven, maar door zijn offer mogen leven. Hoe kan Mozes nou Gods wet geven aan Israël? Hoe kan Mozes nou het woord verkondigen? Hoe kan die Israël uitleiden als die zelfs dat kleine teken in het lichaam van zijn bloedeigen zoon veracht? Gods genade verbond veracht. Daarom is het zo belangrijk dat je laat dopen. Al heb je nog zoveel twijfels, maar dat je laat dopen. Hoe kan Mozes straks vertellen dat het bloed van het lam aan de dorpels moet worden gesmeerd aan de binnenkant? Opdat God voorbij zou gaan en je niet tegen blijft komen. Mozes, waar sta je? Aan wiens kant sta je? Ja? Jouw kinderen zijn niet beter dan die van de Egyptenaren. Straks gaan al die eerstgeborenen dood in Egypte. Missen het bloedteken in de voorhuid en aan de borpel. Israël beleidt als het ware bij de besnijdenis. Wij verdienen de dood. Nogmaals, maar het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En in de doophandeling beleidt de kerk krek hetzelfde. Wij verdienen dood te gaan, te verzinken en te verdrinken in de oordeelswater. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Beide tekenen spreken van dood en van leven. Van ondergaan en van opstaan. Van vergeving en genade. Te danken aan de Heere Jezus die mijn dood stierf. Die mijn bloed bloedde. Die mijn graf inging. Wel, lieve mensen. Het bloed tussen God en ons. Tussen God en je kind. En dan gaat hij voorbij. En dan neemt hij je op in zijn schoot. En dan word je nieuw geboren. Nee, je wordt niet beter. Of netter. Of nobeler. Of edeler. Al die zogenaamde heiligheidsdrang, dat is zo eng. Maar je wordt wel anders. Je leert het verstaan God te geloven op zijn woord. Zippora. Ik ga stoppen. Was dus een Schotse bisschop. Dat kent u misschien wel, dat beeld. Zondag aan zondag. En met preken, een levende man van God gezonden. Maar het was zo door en doods in de gemeente. En er veranderde niks. En niemand er kreeg geen leven in de ziel. En toen op een gegeven moment kwamen ze de kerk binnen, stond daar bovenop. Een grote schraag stond er een doodkist, zo hoog. En toen ze er allemaal zaten, zei die gemeente vandaag, is een van de allerbelangrijkste gemeenteleden overleden. We zullen hem de laatste eer bewijzen. We lopen één voor één zo langs die schraag. En dan mag u even in de kist kijken. En die gemeente die keken allemaal zo lopend heel voorzichtig en stil. Met zachtjes het orgel. En die keken in die kist. Er lag daar een spiegel op de bodem van de kist. Ze zagen zichzelf. Belangrijk gemeentelid is overleden. En toen de laatste was geweest, zei die dominee, tekst van de preek voor vanmorgen was, je hebt de naam dat geleefd, maar je zei dood. God kwam ze tegen. Neem het mee naar huis. Overdenk het eens voor jezelf. Want de glijbaan naar de wereld is zo glad en zo breed en zo aantrekkelijk. We gaan er zo elke dag op liggen. Trouw, het is trouw al wat hij ooit beval. Zult u volharden in het geloof? Zult u volhouden in het gebed en in de schriftlezing? Volhouden in de kerkgang? Volhouden ook als half urk straks niet meer gelooft? En dan kan het alleen maar door die ene. Want dan gaan we onder dat kruis samen hand in hand staan. Dan zeggen we, o mijn liefste, mijn schoonste bloedbruidegom. Liefde aan het kruis met spijkers geklonken. Liefde door nageld, door stoken bebloed. Liefde in de diepte der hel neergezonken. Dat is de steun van mijn onvast gemoed. Dat is de grond die nimmer zal wijken. Dat is de liefde die nimmer vergaat. Hemel en aarde zij mogen bezwijken. Maar hij is de rotssteen die nimmer vergaat. Dat een ieder van ons op die vaste rots amen mogen zeggen. Opdat wij begrijpen en verstaan. Daar is kracht. Daar is kracht in het bloed. Geloof dat evangelie, laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja, amen.